Lieve gemeente, verheft uw harten tot God.
Van onszelf, wie we zijn. Er staan stukken in de Bijbel waarin verteld wordt dat wij
God.
Van onszelf, wie we zijn. Er staan stukken in de Bijbel waarin verteld wordt dat wij
God.
Van onszelf, wie we zijn. Er staan stukken in de Bijbel waarin verteld wordt dat wij
God.
Van onszelf, wie we zijn. Er staan stukken in de Bijbel waarin verteld wordt dat wij
God.
Van onszelf, wie we zijn. Er staan stukken in de Bijbel waarin verteld wordt dat wij
Ik zei al, de ene zonde brengt de andere mee, want je moet met de tweede zonde je eerste zonde proberen toe te dekken. En als dit niet lukt, dan doe je een derde zonde eroverheen. En dan probeer je op die manier goed te maken of te camoufleren wat je misdaad. Derde zonde eroverheen. En dan probeer je op die manier goed te maken of te camoufleren wat je misdaad. Derde zonde eroverheen. En dan probeer je op die manier goed te maken of te camoufleren wat je misdaad. Derde zonde eroverheen. En dan probeer je op die manier goed te maken of te camoufleren wat je misdaad. Derde zonde.
Het is wel een afscheid van de actieve dienst, waarin hij zoveel jaren, naar de roeping die u op zijn hart heeft gelegd, en in de blijdschap en het besef van de verwaardiging die erin lag, dit alles heeft mogen doen, nu toch moet terugtreden. O Heere, daarom, we bidden het vanmorgen en we vragen het, het zal zeker ook vanmiddag u gebeden worden, of u erin mee wilt komen, hulp en kracht wilt verlenen.
Onze eerste gedachte is met Christus gekruisigd op de aarde. Want dat is de goede strijd. En het tweede, met Christus gekroond in de hemel. Dat is het uitzicht over dood en graf heen. Zijt getrouw tot in de dood. Met Christus gekruisigd op de aarde. Met Christus gekroond in de hemel.
Dewijl ik een verterend vuur ben bij wie niemand wonen kan, wel Christus kan naderen, omdat hij meebrengt niet een lam, maar hij brengt mee zijn eigen bloed, dat hij gestort heeft op Golgotha. Omdat hij gezegd heeft, Vader, het is volbracht. Ik heb mijn leven gegeven tot een rantsoen, tot betaling van mijn zonden. Hij zal tot mij naderen en ik zal hem tot mij...
Al zou er verder niets gebeuren in ons leven dan dat, heren, dan zou het nog goed zijn. Al zouden we voor de rest van ons leven als zieken en als armen en als ellendigen verder moeten, als dit zou mogen plaatsvinden, dan was het nog goed voor de eeuwigheid. Maar als dit ontbreekt, o God, dan mogen we alles hebben. Dan mogen we de wereld gewinnen. Maar als we schade lijden aan onze ziel, wat hebben we dan nog? Dan komen we in die plaats die een vurige oven is, waar wening is en knersing.
Ik wil u nog herinneren aan de collecte voor de kerk aan de uitgangen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En
geestige gebruik van woord en sacramenten is dat de Heere de volharding wil schenken. Luistert u goed, de volharding wil schenken. Dus niet alleen wil de Heere door de sacramenten het geloof versterken, maar ook Gods kinderen leren om nu volstandig, dat is volhardend, in zijn wegen te gaan. Juist het vermoeide en moedeloze, en Gods kinderen kunnen soms moedeloos zijn als ze zien op zichzelf en de dingen rondom zich heen. Dan wil de Heere versterken en weer vol vaardigheid, volstandigheid, woorden uit de psalmen, weer volharding geven. En waarom doet de Heere dat?
Vinden wij nog weer andere werkzaamheden van de Heilige Geest aangeduid. En al die werkzaamheden zijn onmisbaar in een zondaarsleven. Zoals het verlossingswerk, het verzoeningswerk van u, o Heere Jezus, onmisbaar is. Zo is ook het werk van de Heilige Geest onmisbaar. U hebt gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. De Heilige Geest zou hetzelfde kunnen zeggen. Want zonder hem gelooft geen mens, althans niet op de echte wijze. Zonder hem is er nooit echte, ware bekering. Zonder hem is er nooit enige vrucht waarin gij, o God, verheerlijkt wordt. En daarom, als we vanavond bijzonder letten op wat de Bijbel ons vertelt over de Heilige Geest.
Allemaal van ondersteboven, want die dwaalleraars hebben veel meer gaven om te spreken en zijn veel intelligenter en zijn veel gevatter en zijn veel welbespraakter dan de apostel Paulus, die alleen maar komt met dat eenvoudige, aanstotelijke evangelie van God. En dan zegt Paulus heel onthullend, en geen wonder dat de mensen daar zo van ondersteboven zijn. Want hun meester, de duivel zelf, openbaart zich ook als een engel des lichts. Dus die dwaalleraars, zegt Paulus, staan in dienst van de vorst der duisternis. Net als de duivel zich soms verkleedt, toneel speelt in het gewaad en met het gezicht van een engel des lichts.
Op de Bijbelkring bespraken aan de hand van Filippenzen 3. Al die dingen van een mens, goed, prachtig, mooi, door God zelf gewerkt, toch leggen ze geen gewicht in de schaal als het gaat om de vraag hoe je voor God kunt verschijnen, hoe je rechtvaardig kunt worden, hoe je vergiffenis krijgt, hoe je gered wordt, hoe je beveiligd wordt. Het is allemaal Gods werk en het zijne alleen. Hebben jullie dat al geleerd? Nou, ik denk als ik de vraag zo stel dat er niemand zijn vinger durft opsteken. Of als iemand dat toch zou durven doen, dan denk ik dat er heel wat aan zijn kennis en zijn inzicht ontbreekt. Dan is het toch wel een bepaalde vorm van een hoogmoedig denken. Laat ik het anders vragen. Is God bezig om het u te leren? Dat als het om uw zaligheid gaat, u geen bijdrage levert. Bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degenen die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en ze zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid. Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig, uw hittige toornig.
Als je er door genade nu wel deel aan mag hebben, wat dan? Enerzijds de schrik des Heren waar de apostel over spreekt, die ons bewegen moet tot het geloof. En aan de andere kant, als dat wonder van genade ons nou werkelijk te beurt gevallen is, dat de Heere tot ons gekomen is met zijn genade en dat hij onze zonden heeft afgewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Wat dan? Laat dan de rijkdom van dat bezit ons ijverig maken in heiligmaking en in een wandel in goede werken. Want wat is dan het voordeel van degene die die vergeving van zonde heeft ontvangen? We hebben zojuist gezien wat dat betekent om een arme zondaar te zijn. En wat betekent het nu om een verloste zondaar te zijn, al ben je hier op aarde alleen nog maar ten dele verlost? Wat betekent het dan om een zondaar te zijn die de vergeving van zonde deelachtig mag worden? Wat betekent dat dan? Wat staat er dan tegenover? Wat heeft God dan van zo'n mens, zo'n arme zondaar met schuld en met verlorenheid en met walgelijkheid gemaakt? Iemand die deel heeft aan deze weldaad, iemand die in die weg van schuldbelijdenis en schulderkentenis en een hartelijk geloof en een oprechte bekering deel gekregen heeft aan dat heil, die gaat ook zijn rechter tegemoet, net zo goed als die ander. Maar hij weet, mag door het geloof om Christus wil weten, dat hij die rechter zonder verschrikken tegemoet mag gaan. Want die rechter van straks is degene die zich al eerder voor hem in het gericht heeft gesteld. En die toen zijn redder geworden is.
Het huis van God bezoekt. Zullen de muren niet druisen? Zal de stem van de profetie niet gehoord worden? Jazeker. Daar zorgt God voor. O nee, de overpriesters en de schriftgeleerden en een haastig bijgesnelde leviet, want levieten die behandelden dan de armste zaken, weet u wel, dat waren de laagste ambtenaars, zou je kunnen zeggen, in hele tempel gebeuren. Die behandelde dan de armste zaken, dus het zal wel een leviet en zeker geen priester geweest zijn die toegesneld is om Jozef en Maria te helpen en om hun geld in ontvangst te nemen en haastig die duiven te offeren. Die hebben er niets van beseft en niets van gezien. Het tempelgedruis en de drukte in de tempel ging gewoon door, ook al kwam het Lam Gods in het huis van God. Maar God zorgt zelf dat het huis des Heren op de dag waarop Jezus voor het eerst in zijn huis komt, toch van vreugde druist. Nee, het zijn geen grote koren van zangers zoals in de nacht waarin de hemelen open gingen. Het zijn twee eenvoudige mensen, misschien met nog enkelen erbij die de vertroosting in Israël verwachten. Simeon en Hanna. Zij hebben het gezien. Net zoals de herders het zagen. En later de wijzen uit het oosten. Wat de mensen niet zagen, wat onze natuurlijke ogen, onze blinde ogen, die wij van Adam geërfd hebben, niet kunnen zien. Dat zien de ogen die verlicht zijn door de Heilige Geest. Want vergeet u het niet, Simeon komt door de Heilige Geest geleid in de tempel. De Heilige Geest zorgt ervoor dat er een getuige is wiens ogen open gegaan zijn. niet alleen opdat Simeon de zaligheid zou zien, dat is helemaal het voornaamste niet. Maar opdat Simeon in het huis van God getuigenis zou afleggen van de Zoon van God. En opdat de lofzang zou beginnen in het huis van God. Daarom drijft de geest die oude profeet Simeon naar de tempel. Dat is een zegen, zeg. Als je door de Here naar de kerk gebracht wordt. Want dat gebeurt vandaag nog wel eens. Nee, natuurlijk niet zo precies als met Simeon. Dat was een heel bijzonder iets dat Simeon door de geest geleid daar en toen in de tempel moest zijn. Maar diezelfde geest kan het op een andere wijze nog steeds zo doen, gemeente. Dat een jongen of een meisje naar de kerk moet. Niet moet omdat zijn vader en moeder het willen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dat je naar de kerk moet, dat je gedrongen wordt en pas achteraf zegt. Wat is dat eigenlijk wonderlijk geweest dat ik toen en daar moest zijn. Zo moest Simeon er zijn. En Simeon en later Anna, ze zien in dat kind
zijn. Heere, wat zal het ook voor hen een blijde dag zijn. Wij bidden u, geef ook dat ze biddende grootmoeders mogen zijn voor hun kleinkinderen, ook vandaag. Geef dat het zo ook met de vrienden, de verdere familie, met de hele gemeente vanmiddag een blijde dag mag zijn. Maar bovenal een gezegende middag hier in uw huis. O, wilt u zelf bij ons zijn, ook als we geroepen worden om dat woord te openen, wilt u dan zelf komen. En wilt u ons zelf geven te spreken, kom erin mee, heren, met kracht. En doe ervaren dat u ook op een trouwdienst harten wil bekeren. Doe ervaren dat u ook op een trouwdienst een woord voor uw kinderen hebt. Heer, en geef zo dat een ieder door dat woord van u aangeraakt mag worden. Gedenk de organist, gedenk ook de koster, gedenk allen die een taak hebben. Wees bij ons ook in het zingen, in het geven van onze gaven aan u de Heer, in het luisteren. Heer, we hebben in alles uw zegen nodig. We vragen het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde familie, geliefde vrienden, geliefde gemeente en in het bijzonder ook jullie geliefd bruidspaar, Herman en Anneke. En ik heb eigenlijk een vraag aan jullie zo aan het begin van deze trouwdienst. En die vraag die ik aan Herman en Anneke stelt, geldt ons allemaal, geliefden. En dat is deze vraag. Stel nu dat de Heere tot jullie zou zeggen vanmiddag, ik zend jullie een engel. En die engel die zal heel jullie levensweg met jullie meegaan. En die engel die zal jullie bewaren voor velerlei gevaren. Die zal jullie gezondheid geven. Die engel zal jullie voorspoed geven. Die engel zal ervoor zorgen dat jullie een voorspoedig huwelijk mogen hebben. Dat jullie liefde blijft. Dat jullie huwelijk gezegend wordt met kinderen. Dat je een hoge ouderdom mag krijgen. Ja, zelfs zal die engel jullie uiteindelijk in de hemel brengen. Wat zou je dan tegen de Heere zeggen? Heere, dat is goed. Geeft u ons zo'n engel, dan zullen wij het goed hebben. Maar als de Heer daarbij zegt, maar ik ben er niet bij. Wat zou je dan zeggen? Wel, wij hebben een gedeelte gelezen, Herman en Anneke, uit Gods woord. Van één iemand die zegt, Heer, als dat zo is, dan hoef ik die engel niet. En dan hoef ik al die voorspoed niet. Dan hoef ik ook de hemel niet. Als u er niet bij bent. En wie is die man? Je hebt het wel meegelezen, denk ik. Het is Mozes. Mozes, die kan niet met een engel leven. Mozes kan niet met de voorspoed van de wereld leven. En Mozes kan ook niet met een hemel leven, als God de Heere er niet bij is. En daar gaat het vanmiddag over. En dat is het geheim van het ware leven. Dat is het geheim van al Gods kinderen. Dat ze een leven hebben met de Heere. En dat is mijn bede, dat dat ook jullie huwelijksleven mag zijn. Een leven niet met voorspoed alleen. Niet een leven op zichzelf wat goed is. Maar dat het een leven mag zijn met de Here. Want dat is waarlijk pas een gezegend huwelijksleven. En we willen dan op jullie trouwdag stilstaan bij wat jullie vinden in Exodus 33. En daarvan de versen 14 tot en met 16, waar we het woord des Heren voor onze trouwdienst lezen. Exodus 33 vanaf vers 14 tot en met 16. Hij, dat is de Heere, dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij, dat is Mozes, tot hem de Heere. Indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend...
En dat zal straks zichtbaar worden, als u op die grote dag komt, zonder zonde. En allen die hem verwachten tot zaligheid hem zullen zien, als de koning der koningen en de Heere der heren. Zeg, daar zit een geweldige waarschuwing in, toch? Want als die wand tussen Goede Vrijdag en de dag van de wederkomst maar zo dun is, als Matthäus al laat zien dat de eerste tekenen der tijden, hoort u het? De eerste tekenen der tijden zichtbaar worden rondom het kruis, de graven open, de aarde beeft. Om de Joden van toen en de mensen van nu ook hier vanavond in Middelharnis te vermanen. Mensenkind, die dag komt. En ook u moet sterven. En ook uw graf zal geopend worden. Is het wanneer dat zou gebeuren, dan goed tussen God en tussen uw ziel? Kunt u dan, zoals het oude doopformulier het zegt, zonder verschrikken voor hem verschijnen? Probeert u het zich maar eens even in te dekken. Als die dag zou komen voor u en voor jullie en voor mij, op deze Goede Vrijdag, en God zou vragen, hoe is het nu met je? Rekenschap vragen van uw leven en van het jouwe. Als de aarde zou schudden en de zee en de aarde haar doden teruggaf. Waar zult u, waar zal jij, waar zal ik staan? Gemeente, als we dan Christus Jezus, de lijdende zaligmaker, niet kennen als een borg voor onze schuld, en zijn bloed onze gerechtigheid niet geworden is, dan komen we om. En daarom dringt het op de Goede Vrijdag. Daarom roept het op de Goede Vrijdag vanuit het heilig evangelie. Mensenkind, bedenk dat je sterven moet. Zoek de gerechtigheid die in Christus is, nu het nog kan. Zoek de genade van zijn bloed en de reinigende kracht van zijn bloed. Ja, zegt iemand, maar waar vind ik dat bloed dan? Die vraag heb u nog steeds niet beantwoord. Nee, die vraag heb ik nog niet beantwoord, omdat ik deze dingen aan u en aan jouw hart wil leggen. De klem en de ernst van die zo dunne wand tussen de Goede Vrijdag en de dag van de tweede komst van het ten andere male komen van de Heere Jezus Christus. En dan mag ik het Paulus nastamelen, niet om mij met Paulus te vergelijken, verre vandaar. Daarom zeg ik ook maar nastamelen. Wij bidden u van Christus wegen. Vanwege het kruis van Christus. En vanwege de werkelijkheid van zijn komst op de wolken. Wij bidden u van Christus wegen. Laat jij je met God verzoenen. Hoe dan? Wel, die Heere Jezus Christus is gestorven. De tekst zegt, hij heeft zijn bloed gegeven. De tekst zegt, hij is gestorven om de zonde van velen weg te nemen. En dat is nu niet alleen daar gebeurd. Toen. Zodat de mensen het toen konden zien.
Is die boodschap dan zo dwaas dat de mens het niet geloven wil? Is het dan zo'n onmogelijke en onbegrijpelijke en onredelijke en onaanvaardbare tijding? Ach, het is Gods eigen woord en al spreekt het over vele onbegrijpelijke dingen, niet over onredelijke en niet over onmogelijke en niet over onaanvaardbaar. Het is Gods eigen woord, sprekend van de zaligheid voor het verlorene. Sprekend van wat God er allemaal voor gedaan heeft om het verlorene te kunnen redden. Sprekend van wat Christus er allemaal voor over gehad heeft om het verlorene te kunnen zalig maken. Alles wat tot het waarachtig welzijn van de mens strekt, wordt in dat woord verkondigd. En de mens zegt, ik moet het niet. Hij werpt het van zich. Hij is ongelovig en onbekeerlijk. Wat een dwaas is de mens, nietwaar? Ja, dat zeggen wij nu en we zijn het er allemaal hartelijk mee eens dat ze daar in de synagoge van Nazareth als dwazen reageren. Maar denk nu niet dat dat alleen de Joden zijn daar toen die deze dwaasheid begaan. En die zo tegen God in opstand komen en het woord van God verwerpen en hun eigen zielen geweld aandoen. Zij deden dat. Velen van hun volksgenoten deden dat. Hing samen met dat oordeel der verharding dat over een deel van Israël gekomen was. En de geest van diepe slaap die over hen uitgegoten was. Ze wilden zich niet laten gezeggen en ze wilden zich niet laten raden en redden. Maar ze zijn de enige niet. Hoeveel we onder ons leven in hetzelfde kwaad. Hoeveel onder ons hebben hun hart gepantserd. Zodat zij dat evangelie dat tot hen gesproken wordt niet één keer, niet twee keer, maar zoveel keren. Zoveel dat u de tel allang bent kwijtgeraakt die dat evangelie afwijzen, van zich werpen. Niet door openlijk te tegen te spreken en nog minder door openlijk te lasteren, maar door eenvoudig te blijven die ze zijn. Daar komt geen woord van tegenspraak over uw lippen als het woord verkondigd wordt. Er komt geen woord van lastering over uw lippen tegen God en tegen Christus als ons het evangelie verkondigd wordt. Maar er zijn er die jaar en dag onder de verkondiging van het woord zittend en die zelfs de prediking van het woord nog toestemmend.
Geen kracht en geen nut, dan gaat het aan ons voorbij. Misschien dat we er dan wel enig inzicht in hebben voor zover het onze verstandelijke vermogens betreft. En misschien kunnen we er tot op zekere hoogte ook nog wel wat over zeggen en over meepraten. Maar we hebben het over, zoals een blinde spreekt over kleuren, zo spreken wij dan over uw woord. Wij bidden van u, Heere, dat u het geven wilt, dat we het echt verstaan mogen. En dat dat woord van u dan in ons leven een kracht tot zaligheid zou mogen zijn of worden. Mogen we zo u bidden om die onverdiende zegen. Maar niet alleen om deze onverdiende zegen vragen wij u, Heere. Er zijn nog veel meer noden. Niet alleen hier onder ons, in onze gemeente, maar dan denken we aan de wereld waar wij deel van uitmaken. Dit kleine stukje hier op deze aardbol, dat is alles wat wij kunnen overzien. Maar Heere, Gij regeert over alle dingen. En
Ge hebt geboden dat uw evangelie zou worden verkondigd tot aan de einden der aarde. En als er dan gepoogd wordt om dat te doen, via zendingswerk, via evangelisatie. Als dan gepoogd wordt, heren, hier en daar en op vele plaatsen het evangeliezaad uit te strooien. Wilt u het dan in een goede aarde doen vallen? Laat die arbeid niet ijdel en nutteloos en vruchteloos zijn. Maar wilt gegeven dat er wereldwijd ook een oogst zal groeien, die voor de hemelse schuur bestemd is en die op uw tijd ook zal worden ingezameld, als naar uw eigen woord de engelen als maaiers zullen uitgezonden worden om de rechtvaardigen te verzamelen in de hemelse schuren, zoals graan in de schuur verzameld wordt. Heren, laat er in deze wereld werk van u openbaar komen, daarin dat er velen geopende ogen krijgen voor de zaligmaker van zondaren. Maar ook daarin dat uw werk onderhouden zal worden en dat degenen die u vrezen gedurig opnieuw gevoed mogen worden met dat brood des levens. En dat zo de vorst der duisternis zal ondervinden dat hij toch beperkte kracht heeft en niet meer kan doen dan wat hem toegestaan wordt te doen. Leg hem aan banden en verijdel zijn listen en verijdel en maak zijn plannen teniet, o God. Geef dat uw werk openbaar mag komen en dat het gezien mag worden, ook in onze tijd, dat u nog altijd bezig bent met het vergaderen van uw gemeente. Maar laat ook op andere wijze blijken, heren, dat gij God zijt. Niet alleen maar in de zegen, in het brengen, geven van zegen op uw woord, maar ook in het regeren van volkeren en het beteugelen van boze lusten en verkeerde dingen en van ongerechtigheid. Heren, laten we aan u mogen opdragen de noden die er in deze wereld zijn. Zie op in ontferming op uw schepping ter neer, waar zoveel leed is. Niet alleen maar door wat mensen elkaar aandoen, maar ook daar waar allerlei krachten in de natuur ontketend worden en waar gezien en ervaren wordt dat de mens maar een nietig schepsel is. Wat kan hij beginnen als het watergeweld losbreekt? Wat kan hij beginnen als de aarde schokt en scheurt? Wat kan hij beginnen als het vuur veel verwoesting aanricht? En dat zijn nog maar voorboden van de dingen die kunnen gaan komen, heren. Heren, deze hele wereld leidt en de mens weet niet wat hij doen moet. Net zo min als dat hij dat op allerlei politieke terreinen weet en in maatschappelijke problemen. We kunnen constateren, we kunnen de diagnose stellen, maar wie weet de oplossing, wie weet de remedie, wie kan uitkomst bieden, wie bezit die wijsheid, heren, die is immers al lang vergaan. Maar wilt gij dan in uw ontferming nog aan uw schepping en aan deze aarde met haar inwoners gedenken en geven, o God, dat er vrede en gerechtigheid mag zijn. We leggen onze noden voor u neer. Rechten hebben we niet, die hadden we vorige week niet en vanmorgen niet en nu nog niet, heren. Er is niets in ons waar we op kunnen pleiten en waar we mee voor uw heilig aangezicht kunnen komen als een pleitgrond. Aan onze kant is alles veroordeeld en daarom tekort en ontoereikend en ondeugdelijk. Heren, wij kunnen nergens op wijzen, maar zie ons aan in de Heere Jezus en wil ons om zijnent wil nog een genadig God zijn. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 105. Het derde, vierde en zesde vers, vraagt naar de Heer en zijne sterkte, gij volk uit Abraham gesproten en al wat hij Isaac heeft gezworen. 3, 4 en 6 van 105. Nathanael zich goed bewust zijn. Je bent nog maar pas op school, Nathanael. Maar ik zal wel als de rabbi verder voor je onderwijs zorgen. En ik zal ervoor zorgen dat je na de ervaringen van vandaag grotere dingen zult zien dan deze. Nou, wat zijn dan die grotere dingen die later nog aan de orde gaan komen? Gij zijt de zonen Gods, heeft Nathanael gezegd. Wat betekent dat eigenlijk? Jezus, de Zoon van God. Begrijp je dat? Hoe kun je nou van een mens hier in mensengedaante zeggen, gij zijt de Zoon van God? Langs welke weg is hij dat dan? Nathanael, weet je er nou van hoe dat gegaan is toen met de heilige ontvangenis van dat kind in de schoot van Maria? Weet je er dan van, Nathanael, dat de Heilige Geest over haar gekomen is en dat daarom het heilige dat uit haar geboren is de Zoon van God genaamd zou worden? Je hebt maar één ding ontdekt, hij is alwetend. En daar heb je de conclusie uit getrokken. Hij is God, de Zoon van God, en terecht. Maar wat houdt dat nou allemaal in? En hoe kan hij dan hier als mens tegenover je staan? Jezus uit Nazareth. Hoe kun je dan zo met hem als met een mens spreken? Heb je dat geheimenis ontdekt van de vereniging van de twee naturen in één persoon? Waarachtig God. En tegelijkertijd waarachtig mens. Je hebt zijn alwetendheid ontdekt. Heb je enig idee, Nathanael, wat voor meer eigenschappen de Zoon van God heeft? En waarin nog meer openbaar zal komen dat hij waarlijk de Zoon van God is. Ge zult grotere dingen zien dan deze. Nathanael, u hebt hem beleden als de koning Israëls. En terecht. Maar hebt u er ook besef van hoedanig zijn rijk is? Is dat nou een aards rijk? Blijf je nou dromen van een herstel van de troon van David in Jeruzalem? Blijf je nou dromen van de verdrijving van de Romeinen, de overheersers uit het land van Canaan, zodat ook dat volk van Israël weer tot nieuwe bloei zal komen? Een aards rijk dus? Zie je hem zo, deze Messias? Of zie je dat het een geestelijk rijk is? Dat begint gevestigd te worden in het hart als hij door woord en geest een mens tot een nieuw leven brengt. Je hebt hem beleden als de koning Israëls. Betekent dat dat de grenzen van zijn rijk samenvallen met de grenzen van het volk van Israël? Of is hij meer dan dat? Is hij koning der ganse aarde? Of zal hij, omdat hij alleen maar de koning van Israël is, toch altijd moeten rekenen met vijandschap en tegenstand en zal dat nooit eindigen? Zal er altijd beperking van zijn macht zijn? Nathanael moet groter, rijker, meer dingen zien dan deze. Nathanael, hebt u er idee van hoe hij zijn rijk nou vestigt in deze wereld? Hoe hij zondaren trekt uit de duisternis. Er is in uw leven best wat gebeurd. Voordat u kwam, voordat hij u ontmoette en u hem ontmoette, daaronder die vijgenboom zijn dingen gebeurd. Maar hoe is dat nou allemaal, dat werk van Gods geest? Kunt u dat uitleggen? Kunt u dat onder woorden brengen? U voelt wel. Alleen al bij deze twee dingen die Nathanael dan in beginsel gezien heeft. Zoon van God en koning Israëls, alleen al bij deze twee dingen waarmee hij de Heer Jezus heeft aangeduid, zijn nog allerlei vragen te stellen waar Nathanael in de verdere leiding voor zijn geestelijk welzijn antwoord op moet krijgen. Stap voor stap. Meer van de alwetendheid, meer van het zoonschap, meer van het koningschap. En dan nog veel meer. Want de Heer Jezus is meer dan de Zoon van God. En is meer dan de koning Israëls. Hij is niet alleen de Zoon van God. Hij zegt zelf in het volgende vers, ik ben ook de zoon des mensen. Hij openbaart zich verder in al die dingen die hij had onderwijzen als de goede herder, als het licht der wereld. Hij openbaart zich als de weg, de waarheid en het leven. Hij openbaart zich als de ware wijnstok. Hij openbaart zich op zoveel manieren. Grotere dingen. Nathanael, u moet nog zoveel leren. Neem uw plaats in de schoolbanken. En wees een leergierige leerling. Met honger naar goddelijk onderwijs. Neem uw plaats in op de school van de Heilige Geest. En wees een leergierige leerling om te weten hoe het heil niet alleen maar tot stand kwam, maar hoe het ook werkt. Hoe de Heere het uitwerkt in de weg van wedergeboorte en bekering en geloof enzovoort. En dat was niet alleen voor Nathanael nodig, gemeente, dat is nog nodig. En laat ieder zich dat nu maar gezegd houden. En laten wij maar heel ootmoedig en eenvoudig zijn en blijven. En ons afhankelijk weten van het verdere onderwijs. Dat
andere inwoners van de stad Antiochië het woord van het evangelie mag gaan verkondigen. God bepaalt dat tijdstip en Paulus ziet het moment aanbreken. In die verschrikkelijke reactie van de mensen in de synagoge. Daarom ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dan zullen diegenen die tot nog toe verre geweest zijn. Diegenen die altijd buitengesloten waren. Diegenen die vreemdelingen waren van de verbonden der beloften en die geen hoop hadden in de wereld. Die in de dwaasheid en de blindheid, in de verblinding van de afgoderij verstrikt zaten. Zij zullen het nu horen en zij zullen nabij komen. Zij mogen horen dat Jezus Christus de zaligmaker niet maar alleen van de Joodse natie is, maar de zaligmaker der wereld. En nu mag het bevel opgevolgd worden, het zendingsbevel, het bevel dat immers sprak van de einden der aarde. Maar wat een ontzaglijk ogenblik is dit voor de Joden daar geweest. Als zij verwerpen, zijn de heidenen er goed mee. Ze mogen het nu gaan horen waar ze de vorige, de eerste Sabbat al om gevraagd hadden. Ze baden dat dezelfde woorden ook tot hen gesproken zouden worden. De Heere was al werkzaam daar onder die heidenen. Maar de tijd was nog niet aangebroken om nu ook volledig en inderdaad direct die heidenen dat woord te gaan verkondigen. Maar nu de Joden het verwerpen, nu zijn de heidenen er goed mee. Maar wee over die verwerpers. Apostel heeft het met alle klem de vorige keer nog gezegd. Zie dan toe dat van u niet gezegd kan worden. Gij verachters, verdwijnt. Maar ze hebben zich niet laten gezeggen. Wee over hen. En zover kan het ook met ons komen, gemeente. Als wij het evangelie versmaden en blijven versmaden. Wat doet God dan? Moeten wij zeggen, op grond van wat we om ons heen zien en hoe de ontwikkeling van kerkelijk leven en van het leven van ons als volk in Nederland is, moeten wij op grond van wat we waarnemen zeggen dat de Heere al bezig is zich terug te trekken? Dat de Heere al bezig is ons land te verlaten? Ik zeg niet dat de Heere ons land verlaten heeft. En dat de Heere zich niet meer bemoeit met het leven hier in ons land en met het kerkelijke leven. En dat de prediking vruchteloos en ijdel is, geheel en al. Dat zeg ik niet, dat zou ik ook niet mogen zeggen. De bewijzen van het tegendeel zijn er gelukkig ook nog. Maar als wij zien op de oprukkende machten van ongeloof. En als wij zien op wat er ook in de kerk allemaal gezegd en gedaan wordt. Moeten we dan misschien toch ook concluderen dat de Heere bezig is de kandelaar te verplaatsen? Ik denk aan wat de profeet Ezechiël gezien heeft. Die kreeg de opdracht om te boodschappen dat de Heere Jeruzalem zou verlaten. En hij zag ook in visioenen hoe de Heere dat deed. God liet het aankondigen en God toonde de profeet ook dat hij de heiligheid, de heerlijkheid des Heeren in de wolk en in de vuurkolom, u kent dat wel vanuit de woestijnreis, opnam en ging verplaatsen. En toch, terwijl de Heere bezig was het oordeel te voltrekken, talmde hij nog, want de profeet zag die heerlijkheid des Heeren nog een ogenblik stilstaan boven de drempel van het huis. Alsof de Heere nog aarzelde, alsof hij in een laatste ogenblik nog wilde zien wat zijn volk doen zou bij de ernstige boodschap van zijn profeet. Zouden ze zich nu toch tot God bekeren? Als er dan ook, ondanks het moment van de langmoedigheid des Heren, geen bekering is, dan ziet Ezechiël die wolkolom weggaan, de stad uit, het land uit, in den vreemde. Nee, de Heere is niet een God die in één keer besluit en dan tegelijk ook het oordeel uitvoert. Maar de Heere doet dat vaak in etappes en de Heere doet dat terwijl hij in het oordeel en in de toorn nog aan zijn ontferming en aan zijn langmoedigheid gedenkt. Maar ik vraag opnieuw, is hij bezig? Vanwege het feit dat zoveel, ook in de kerken, het woord Gods versmaden, dat evangelie weg te nemen. En gaat hij het verplaatsen naar andere landen? Zijn andere landen er straks goed mee? Is het evangelie straks al zeker nog tot zegen in deze wereld, maar elders, daar waar het nog nooit geweest is en waar het nog nooit zijn kracht en zijn vrucht gehad heeft? Voor Paulus is het een ontzaglijk pijnlijk moment geweest, gemeente, toen hij dat moest ondervinden, dat zijn broeders naar het vlees zo reageerden. Sneed hem door de ziel en dat zegt hij later ook en daar schrijft hij ook over. En dat is hem maar niet alleen in Antiochië een pijn en een verdriet in zijn ziel geweest, maar dat is het hem gebleven ook. Het is mijn hart, een gedurige smart, zegt hij, als hij eraan denkt hoe niet alleen in Antiochië, maar algemeen in de synagoge, de naam die hij zo heeft leren lief krijgen, gelasterd en gesmaad en verworpen wordt. En hoe men zichzelf buitensluit, hoe God wel zijn handen uitstrekt tot een tegensprekend en wederstrevend volk, maar hoe zij blijven tegenspreken en wederstreven. Het is mijn hart een gedurige smart. En dan gaat hij en dat smart zien dat het maar voor een tijd zal zijn wat er nu op Israël ligt. En dat er een tijd zal komen waarin dat deksel wordt weggenomen. En dat de verharding wel is en duurt, maar niet altijd zal duren. De Heere gaat hem duidelijk maken in de openbaring van de verborgenheid. Dat er ook een tijd zal komen dat niet alleen het overblijfsel uit Israël, waar hij zelf ook een van is, maar gans Israël toch zalig zal worden. Maar op het moment waarop hij het doorleeft daar in de synagoge en waarop men lastert van zijn Heere en zaligmaker, overvalt hem een zwaar verdriet. En geen wonder dat hij eronder lijden gaat. En de kerk moest er inderdaad ook onder lijden met de apostel. Maar toch aan de andere kant, de apostel kent op dit moment ook een moment van vreugde. Van vreugde, want oh, als hij dit ziet, dan zou je geneigd, zouden wij kunnen begrijpen als de apostel geneigd zou zijn geweest om het nu maar op te geven en maar te berusten in deze situatie en dan maar, en als hem alle moed ontbroken zou hebben om ook nog een woord van genade tot de heidenen te spreken. Dit is zo ingrijpend te zien, te aanschouwen met eigen ogen, dat mensen zich moedwillig van het evangelie afkeren. Te aanschouwen dat wat van Gods wegen welmenend en hartelijk en dringend gezegd wordt, geen plaats heeft, niet geacht wordt, niet in tel is, als vuilnis behandeld wordt. Dat is zo ingrijpend en zo ontmoedigend dat we het hadden kunnen begrijpen als Paulus tegen Barnabas gezegd, dat laten we maar weggaan. Hier is onze arbeid ijdel. En als ze als geslagen mensen teruggekeerd waren naar Jeruzalem en daar verslag hadden uitgebracht en gezegd hadden: de Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaten. Maar de apostel beleeft toch, terwijl hij diepe smart ondervindt, ook een moment van intense vreugde. Er gaat hem licht op over een woord van de schrift. Zie, wij keren ons tot de heidenen, want al zo heeft ons de Heere geboden, zeggende, en dan komt er een aanhaling uit Jesaja 49. Nee, het is geen woord dat tot Paulus gesproken is. Het is een woord dat tot de knecht des Heeren gesproken is. De knecht des Heeren die weer zou oprichten de stammen Israëls. En daar ligt ook tegelijk de grondslag voor Paulus heilsverwachting voor het volk van Israël in de toekomst. Want die knecht des Heeren die zal ook de stammen Israëls gaan oprichten. Wees er maar gerust op. En hij zal gaan vergaderen de verdrevenen van Israël. Maar de Heere heeft tot die knecht gezegd: dat is te weinig. Daar zal het niet bij blijven. Het is te gering dat ge me een knecht zou zijn om alleen maar voor Israël zaligmaker te wezen. Ik heb u ook gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Niet alleen Israël zal tenslotte baat vinden bij dat volbrachte werk van Christus. Nu in deze tegenwoordige tijd het overblijfsel naar de verkiezing der genade. En straks in de dag waarop Christus zal herstellen die 12 stammen het ganse volk. Maar ook de heidenen komen tot het evangelie. U die verre waart, ze worden nu nabij gehaald door het woord. En u mag de apostel zien dat die belofte aan Christus vervuld zal gaan worden, mede ook door zijn en Barnabas arbeid. En vandaar dat hij de belofte aan Christus toepast op zichzelf en zegt: alzo heeft de Heere ons geboden. Hij ziet er een gebod in. De belofte aan Christus is voor de dienstknecht een gebod, om nu het evangelie ook aan de heidenen bekend te maken. Want ook voor hen is hij het licht. Ook voor hen is hij de zaligheid. Ja, tot aan de einden der aarde. Als Israël hem verwerpt, dan is zijn werk, het werk van die zaligmaker, nog niet te vergeefs. Als Israël dat woord verstoot, dan is zijn bloed nog niet te vergeefs gevloeid. Als Israël van dat woord zich afkeert, dan is de prijs die hij betaald heeft nog niet te vergeefs betaald. Als Israël dat woord buiten zijn leven plaatst, dan is dat woord nog niet te vergeefs gezonden en gepredikt. Als Israël de geest wederstaat, is die geest nog niet te vergeefs uitgezonden. Want hij is ook een licht voor de heidenen. Om de duisternis van het heidendom en de duisternis van de afgoderij en de duisternis van de duizenden zonden te verdrijven. Ach, en wat is dat nodig, nietwaar? Dat hij een licht is voor de heidenen. Want als er van bepaalde volkeren gezegd mag worden dat ze in duisternis leven, dan toch zeker van de heidenvolkeren. Wat een ellende betekent het om heiden te zijn. Wat een ellende om buiten de religie, de ware religie, te leven. Wat een ellende om nooit te horen van die enige naam tot zaligheid gegeven. Een ellende om altijd in angst te verkeren. Een ellende om nooit te weten of je genoegzaam geofferd hebt aan de goden en genoegzaam voldaan hebt aan de grillige eisen van de goden. Wat een duisternis ligt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. We willen vanmorgen ook onze Heidelbergse catechismus weer ter hand nemen en die lezen in zondag 18, de vragen en antwoorden 47 en 48. Zondag 18, vraag en antwoord 47 en 48. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. We willen samen eerst God zegen bidden. Heere, hoe past het ons om aan de morgen van deze dag uw grote naam dankend te erkennen. Gij hebt ons immers willen sparen en verzorgen. Gij deed het ons aan niets ontbreken. Gij hebt in uw goedheid over ons gewaakt. En gij hebt ons ook op de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week weer het voorrecht gegeven dat we samen in uw huis mochten komen om hier te luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Heere, wij bidden u dat gij onze harten met dankbaarheid vervullen wilt voor zoveel onverdiende gunst en goedheid nog aan mensen zoals wij zijn bewezen. Want inderdaad, Heer, het zijn vele zegeningen die gij geeft. En we mogen het met de dichter wel zeggen, gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Maar daartegenover staat, en dat willen we vanmorgen ook voor uw heilig aangezicht erkennen en belijden, dat wij overtreden hebben en dat wij van u zijn afgeweken en dat wij gezondigd hebben tegen uw heilig gebod. U hebt ons vanmorgen voor uw heilige wet geplaatst en de 10 woorden, de 10 geboden zijn ons weer voorgehouden. Zoals gij dat van week tot week doet, Heere, om ons er ook aan te herinneren. Niet alleen wat gij van ons vraagt en hoe gij wilt dat wij leven zullen, maar om er ons ook aan te herinneren wat wij daarin tekort komen. Wat wij daarin nalatig zijn, al die overtredingen, al die afwijkingen, al die ongehoorzaamheid. Heren, wij bidden van u dat wij onder dat oordeel dat van uwentwege over ons gaat, omdat wij zondaren zijn, in oprechtheid en in ootmoed mogen buigen. En dat wij het voor uw aangezicht ook leren belijden, onder de indruk die gij door uw wet in ons leven maakt en onder de overtuiging die door uw heilige geest gewerkt wordt, dat we het mogen erkennen en belijden, Heere, we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En zo bidden wij van u, Heere, opdat dat wij hier in oprechte verootmoediging samen mogen zijn. Enerzijds onder de indruk van onze schuld en ellende, maar anderzijds ook verwonderd over het feit dat wij nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Want hoewel gij ons schuldig verklaart en hoewel gij ons allen onder het oordeel besluit en hoewel gij in uw woord van ons allen zegt vervloekt, is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Laat u ons toch nog de goede boodschap horen. Het evangelie van Jezus Christus en zijn volbrachte werk. En we mogen het ook vandaag nog weer horen, heren, wat gij gedaan hebt om mensen te behouden. En hoe gij ze door het volkomen werk van de Heere Jezus Christus al hun zonden kunt en wilt vergeven. En hen wederom tot uw kinderen en erfgenamen aannemen. Heren, laat dat evangelie van Christus Jezus en zijn volbrachte werk, het evangelie van zijn offer en zijn voorbeden, het evangelie van zijn gerechtigheid en zijn volkomen heiligheid, het evangelie van zijn trouw, van zijn zondaarsliefde, van zijn bijblijvende genade, ons hart zo mogen raken, Heren, dat we er waarlijk door tot bekering en geloof mogen komen. Opdat wij.
Vanwege uw hand heb ik alleen gezeten. Want gij hebt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn steeds durende? En mijn plaag smartelijk? Ze weigert geheeld te worden. Zoudt ge me ganselijk zijn als een leugenachtige? Als wateren die niet bestendig zijn? Daarom zegt de Heere alzo: zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Ge zult voor mijn aangezicht staan. En zo ge het kostelijke van het snode uittrekt, zult ge als mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vaste muur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet vermogen. Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de Heere. Ja, ik zal u rukken uit de hand der bozen. En ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. Tot zover. Gemeente, deze dienst zal een dienst van woord en sacrament zijn. Als de Heer het geeft, dan mag het woord der prediking door mij bediend worden. En de dienst van de doop zal door dominee Den Butter bediend worden. Laat ons nu voor alle dingen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Uw aangezicht zoeken we, Heere in de hemel, almachtige en heilige God die ons samenbrengt in deze dienst op deze zondagmorgen. We zijn in grote getalen opgekomen. Het kerkgebouw zou niet veel meer mensen kunnen bevatten dan ze bevat. En zo zijn we hier, Heere, en toch ieder heel persoonlijk. De jongens en de meisjes, tot de oudsten toe. En degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, ook vanmorgen. U ziet ons.